het allereerste badje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste 1000 dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your baby's baby's baby dus. Naïef.
In Help, ik heb een puber, de podcast, ga ik Klun samen met columniste, schrijver en pubermoeder Ivanka van der Zwaan in gesprek over puberproblemen. Slaap, alcohol, sociale media, seks. Elke aflevering zit een expert bij ons aan tafel die ons bijpraat over een nieuw thema. Help, ik heb een puber, de podcast, nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.
Kortie Media.
Je luistert naar Lust. Mijn naam is Jacqueline van Lieshout, 49 jaar en na een relatie van 14 jaar sinds een tijd weer vrijgezel. In deze nieuwe fase van mijn leven ben ik actief op het datingpad en verrassend genoeg met een grote voorkeur voor jongere mannen. Dat is natuurlijk erg spannend, leuk en lekker, maar voorbij al het dateplezier loop ik onbedoeld ook tegen allerlei vraagstukken aan over vrouwelijke seksualiteit en relatievormen. Deze bespreek ik elke week samen met bijvoorbeeld een intimiteitscoach, relatietherapeut, ervaringsdeskundige en nog veel meer. Of je nu vrijgezel bent, in een relatie of ergens daartussenin, deze podcast is voor iedereen die zichzelf lust gunt. Ja, lieve allemaal, we gaan het vandaag hebben over vreemdgaan. En we hebben een oproep hiervoor gedaan op Instagram. En daar zijn heel veel reacties op gekomen en... Ja, van mensen die het zelf hebben meegemaakt of die het zelf doen. Of die zeggen, hoe kan ik dat nu eigenlijk discreet doen? Dus ik heb besloten dat ik er meerdere uitzendingen over ga maken. Met verschillende therapeuten die verschillende insteken hebben. Verschillende kijken erop, ervaringen. Maar vandaag als eerste mijn beste vriendin Sandra van der Doef. Psycholoog, seksoloog, zeer beroemd. Al eerder te gast in de show bij Mijn Weten aflevering 5. Als ik het goed zeg, jongens, maar zoek erop. Ze zit in een van de eerste uitzendingen. Toen hadden we het over meer plezier in seks. Maar ja. Vandaag gaan we het hebben over vreemdgaan.
Ja,
ja.
Ook kan ook plezier zijn, hè?
Zeker, ja.
Kan.
Maar wat is het eigenlijk?
Ja, nou, dat is een goede vraag. Want die vraag die wordt vaker gesteld. En eigenlijk, ik kan daar geen antwoord op geven. Want wat blijkt... Het is iets heel persoonlijks.
Ja.
Dat is heel leuk hoor. Omdat uiteindelijk uit onderzoek zie je ook... dat eigenlijk iedereen daar wel een andere invulling aan geeft. En een ander idee over heeft. En het is een leuk onderwerp trouwens op... een avondje met vrienden in het café of waar dan ook. Om deze vraag eens even op tafel te werpen.
Ja.
En dan zal je zien... hoe verschillend daarop gereageerd wordt. De een vindt een zoenen met iemand al vreemdgaan. Tongzoenen. En een ander vindt, dat kan allemaal. Dat is helemaal niet erg. Dat is niet. Het is als je echte seks met elkaar hebt.
Of flirterig appen met de buurvrouw. Ja, toch? Kan allemaal.
Dat gebeurt ook heel veel. En dat wordt al... Er wordt ook door sommige mensen echt ook al als vreemdgaan ervaren of gezien. Het gaat dus om jouw ervaring. Wat voel jij bij dat wat jouw partner met een ander doet? Nou, en dan... er is niemand die daarover
een vaste regel
en mag oordelen.
Ja.
Dus als... jij een partner hebt die een fantastische emotionele relatie heeft, maar platonisch, met
de buurvrouw.
De buurvrouw,
ja.
Dan gaat het erom hoe jij daarop reageert. En dan kan de buitenwereld wel zeggen, dat is vreemd, gaan het vreemd. Ja. Maar als jij dat niet zo voelt, als jij jouw partner daar die ruimte voor wil geven... Nou, dan is het dus voor jou geen vreemdgaan.
Maar dan kan het net zo goed met seks ook zo zijn. Want er zijn heel veel mannen of vrouwen die het dan gedaan hebben. Daadwerkelijk seks.
Ja.
Of het nou neuken of oraal is, maakt mij verder niet zoveel uit. Ja. Die thuiskomen en die zeggen, ja, maar het stelde niks voor. Nee. Het was maar seks.
Exact. ik had geen relatie. Ja. Ik voelde geen emotie. Ik was niet verliefd.
En voor jou wel.
Precies, ja. En bij jou wel.
Ja.
Nou, is oké. Okay. Dat is oké. Okay.
Als je dat allebei oké okay vindt.
Nou ja, als je dat allebei oké okay vindt. Ja. Maar ik bedoel, het kan best zijn dat die vrouw dan, in dit geval, ook denkt van, ja, zolang het maar geen relatie wordt. En er zijn ook stellen, en dan gaan we het niet meer over vreemd gaan, maar dan hebben dat zijn stellen die daar heel open over zijn met z'n tweeën, die dat ook afspreken. Er mag een ander in het spel zijn. Mm-hmm. Er mag seks plaatsvinden, zolang er maar geen relatie.
Nee, maar dat lijkt mij dus heel ingewikkeld. Maar laten we dan bij het begin beginnen.
Voor jou, hè?
Ja, nee, oké. Voor mij. Ja. Lijkt het persoonlijk, voor mij zou dat ingewikkeld zijn.
Ja.
Maar is het niet zo dat mensen, wanneer je een relatie begint en het ontwikkelt zich en je voelt van dit is een langdurige, wij gaan, weet je, je bent ergens rond de 30, of dat nou 24 of 34, maar een beetje in die leeftijd. Wij hebben zicht op een toekomst, op kinderen, op samen zijn, wonen, al die plannen. Er is nu een trend, hè? Ongetwijfeld komt dat constant bij jou ook voorbij, van open relaties, hoe gaan we daarmee om, zijn we wel monogaam? Denk jij dat die nieuwe generatie, die dat soort ambities heeft, om het maar zo te noemen, ook goed genoeg kan communiceren over wat dat dan betekent? Want het is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Als je een ander treft op een festival en je staat strak van de MDMA en je bent geil als boter, is het prima als jij een tentje induikt. Ja. Ik noem maar wat.
Ja, ja. Nou, het, wat ik merk is dat heel veel stellen, die krijg ik dan in mijn praktijk en die zeggen dan, ja, we hebben daar alle twee over gesproken. We zijn er alle twee open over. En we zijn het er alle twee over eens. Nou, dat heb je ook hier in jouw podcast meegemaakt, dat mm-hmm. dat werd gezegd. En dat ik dan merk in de loop van de sessies en in de loop van de gesprekken dat het toch bij één van de twee niet lekker zit. Dat die daarin mee is gegaan omdat die ander niet wilde verliezen.
Ja, maar is dat dan in het begin al of is dat vaak verder in de relatie?
Vaak, weet ik niet. Maar ja, dat kan dus al in het begin zo zijn. Mm-hmm. Maar dat je dat dus niet durft uit te spreken. Daar niet open over durft te zijn.
Ja.
En denkt, nou ja, misschien ben ik daar wel
te preuts in.
Of
ja.
ik moet het eerst maar eens even. Het kan ook samen gezegd worden. Dat er enige weerstand was bij een van de twee. En dat de ander dan zegt, je moet het eerst eens meemaken. Laten we het nou eerst maar eens even doen en kijken hoe dat gaat. En dan en wat er dan gebeurt is dat er dan vaak ook drank in het spel is.
Ja.
Dus je vergeet ook
eigenlijk
hoe je je voelde. En dan uiteindelijk is het bij een van die partners. Zelfs als het niet doordringt van eigenlijk wil ik dit niet. Maar ja, ik moet niet zo stom zijn om dit niet te willen, want het moet allemaal maar kunnen.
Ja.
Zelfs dan ga je merken, merk ik dan bij mijn cliënten, dat dat gaat wringen op de een of andere manier. Dat er iets gebeurt in
gaat
die relatie.
Gaat dat dan etteren bij sommige mensen?
En dat kan ook gaan etteren in die zin dat een van de partners die eigenlijk al een hele tijd die weerstand voelde, geen zin meer krijgt in seks.
Ja, dan krijg je dat soort dingen.
En niet weet waar dat vandaan komt. Hoe komt het nou dat ik ineens geen zin meer heb in seks?
Ja, maar dat is dus wat je heel veel ziet. Om dan even naar mijn leeftijdscategorie. Bij veel veertigers, misschien vijftigers ook. Misschien zie je het al bij jonger. Dat er dus al jarenlang geen zin is in seks. Of dat het niet werkt, of dat dat niet wil. Maar dat dat dus een oorzaak kan hebben die veel langer verder terug ligt.
Absoluut. Ja. Absoluut, en dat je je daar niet bewust van bent.
Ja.
Dat is dan ook mijn rol en mijn taak om dan te gaan kijken, wat is er hiervoor gebeurd? Hoe is jullie situatie? Hoe hebben jullie dat besloten? Als het over een open relatie gaat, was er echt hele erg 100% vrijwilligheid van beide kanten? Zo niet, oké, wat gebeurde er dan? Hoe ging je daarmee om? Heb je daar iets over gezegd? Durf je dat? Kun je dat uiten? En dan langzaam maar zeker kom je erachter dat er bij geen zin in seks, heel vaak, dan wordt er ook gezegd, ik heb een blokkade. Er is iets wat mij blokkeert. Ja, en dat zijn die onbewuste gedachten. Ik heb hier geen zin in. Ik wil dit niet. Ja. Om wat voor reden. Kunnen heel veel verschillende redenen zijn. Hè?
Ja.
Ja.
Ja, weet je, ik wil nog even teruggrijpen op waar we het eerder over hadden. Over er mag wel seks zijn, maar geen verbinding. Weet je, dat sommige mensen dat als regel stellen.
Als afspraak hebben, ja.
Ja, maar er zijn natuurlijk, ik denk, heel veel affaires die beginnen als... Het is alleen maar geil. Het is alleen maar leuk. Hè, maakt niet uit, ik ben een keer van der Valk ingedoken. Of ik heb een keer dat gedaan, of weet ik het. Maar dat toch steeds verder. Daar worden steeds meer gesprekken gevoerd. Het wordt steeds closer, het wordt steeds intenser. En dan is het bijna onvermijdelijk... Als het buiten de seks om ook op andere gebieden klikt... en je voelt je voor het eerst sinds jaren ineens gezien, begeerd, begrepen...
Ja.
Dat er ineens van alles van je relatie... die misschien al 25 jaar duurt, op zijn plek valt. Is dat een veel voorkomend?
Dit is wat ik zie, maar ik zie dit is niet altijd het geval, hoor. Dus het is niet zo...
Nee, ik schets ook een voorbeeld. Van het is, en dat maakt het natuurlijk ook zo moeilijk... dat alle gevallen zo individueel zijn.
Exact. En dat maakt het ook moeilijk om zo'n afspraak te maken... zolang er geen emotionele verbinding plaatsvindt... of emoties tussen jullie tweeën zijn, is het oké. En ja, dat kan je nu afspreken. Dat kan nu zo zijn, maar dat kan... over een paar maanden of over een jaar wel anders zijn.
Ja, want wat zie jij dan terug van mensen die veelvuldig vaak fantastische, sensationele seks hebben? Die gaan toch verbinden met elkaar?
Nee, dat is niet altijd.
Nee?
Nee. Nee, ik heb ook echt cliënten die echt... En dat is nu ook in... gewoon echt een seksmaatje hebben.
Oké.
En ja, daar heb je leuke seks mee, maar daar ben je helemaal niet verliefd op.
En daar wil je geen gesprek mee voeren verder?
Ja... Een beetje, maar nee, dat daar
ben je. We niet zien erg. Allerlei gesprekken voor ons, ja.
Een lichamelijk gesprek, ja, willen ze er wel mee voeren, ja.
Ik hoorde pas geleden ergens, ik ben benieuwd of dat waar is, dat sinds vrouwen meer financiële vrijheid, dus zelfstandiger zijn in relaties, vanaf zeg maar jaren 80, jaren 90, dat vrouwen ook meer zijn gaan vreemd gaan. Is dat zo? Weet je er iets van?
Ja, of meer... Ja, dat onderzoek heb ik ook wel ergens voorbij zien komen. Maar dat heeft heel erg te maken met de zelfstandigheid van een vrouw. Ook in het denken over haar seksualiteit, over wat ze wil.
Ja, oké, dus die seksualiteit is ook lange tijd gewoon onderdrukt geweest.
Ja,
van ik mag niet.
Nou ja, of het hoort zo. Ik hoor... in een monogame huwelijk te zitten. Dat is natuurlijk ook het beeld wat ons eeuwenlang is voorgeschoteld.
Ja, dat moet.
Dat moet. En daar hoor je het fijn te hebben. En als het niet fijn is, dan maak je het maar fijn.
Nou, en er komt ook nog wat bij. Er zijn een heleboel stellen. Dat heb ik namelijk wel eens gehoord van vrouwen die zeggen... ik schaam me eigenlijk om te zeggen dat mijn man is vreemd gegaan. Hij heeft het opgebiecht. We hebben erover gepraat. En ik besluit met hem door te gaan.
Ja.
Maar ik schaam me daarvoor om dat te vertellen tegen mijn vriendinnen.
Ja. Ja.
Want dat is een soort van denk je nou echt dat het is een vreemdganger en dat gaat hij nog 100 keer doen, weet je wel? Dat de veroordeling over elkaar.
Ja. Eenmaal een vreemdganger, altijd een vreemdganger.
Ja, en heel veel ook mannen en vrouwen omheen die het altijd jarenlang hebben veroordeeld. Dat zou ik nooit doen, belachelijk. Mm. En dat ze dan toch.
Ja,
wanneer ze het overkomen, daar kun je ook kip-ei eeuwig over praten. Hè?
Ja. 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 Ja, nou ja. Wat is dan de vraag?
Nou, de vraag is, er zijn dus steeds meer vrouwen die vreemd gaan. Of daar is onderzoek naar gedaan. Of is het heel moeilijk om daar onderzoek naar te doen? Omdat niemand het eerlijk invult.
Ja, nee, maar daar weten onderzoekers heel goed...
toch doorheen
voor
te prikken.
Ja. Nee, want het wordt wel vaak gezegd over seksuologisch onderzoek. Bij het grote publiek van... Er zijn dat wel eerlijke antwoorden. Nou, daar hebben onderzoekers echt zo hun trucjes voor... om bijvoorbeeld de vraag een aantal keren te herhalen... maar dan net in een andere formulering. En als daar verschillend op wordt geantwoord... dan wordt die geskipt, want dan wordt er dus niet eerlijk op geantwoord. Maar in de regel moet je er toch wel van uitgaan... dat wat daar uitkomt... Ja, dat wel eerlijke antwoorden zijn. Dus ik geloof dat wel, ja.
Als mensen met ontrouw, om het zo maar te noemen... in hun relatie worden geconfronteerd... kan dat dan ook je heel veel leren... over dat het misschien al jarenlang echt niet goed zat? Niet alleen op seksueel gebied, maar op meerdere gebieden?
Ja. De Esther Perel... heeft daar dus echt hele mooie
beroemde
dingen.
Relatietherapeut. Ja,
die heeft daar... echt hele mooie dingen over gezegd. En dan gaat het over een derde in de relatie. Dus zij heeft ook, zij vindt het woord vreemdgaan, vind ik ook een beetje. Ik heb er ook
zit
een
meteen
beetje,
een oordeel op dat
er
in
zit
dat
heel
woord.
Erg een oordeel in. En ik hou daar, maar ik heb er ook geen alternatief voor, hoor. Ik weet, nee. Ontrouw, idem, vind ik ook.
Seks buiten de relatie, kun je het zo noemen?
Ja.
Seks met een ander is ook
seks met een ander is iets minder veroordelend. Ja. Ja, maar goed, in ieder geval, we weten het. En Esther Perel, wat die zegt. Kijk, je hebt in een relatie te maken met de partner die achtergelaten wordt. En degene die het doet.
Ja.
En degene die het doet, wat zij daarover schrijft. Ja, ik vind dat dus echt een openbaring. Want heel vaak denk je... het vreemd gaan om nu toch over het seks hebben met een ander buiten de buiten je huidige relatie. Dat gebeurt omdat je iets mist in je huidige relatie.
Ja.
Nou, en dat zal in sommige gevallen zeker zo zijn. Maar wat zij zegt, je bent eigenlijk op zoek naar een ander stukje van jezelf. En dat kom je tegen op het moment dat je een relatie hebt met een ander buiten je huidige relatie.
Ja.
En dat vond ik echt een openbaring.
Ja, want heel veel mensen die dat even at face value nemen, dus die horen alleen die woorden, die zullen meteen gaan protesteren. Zeker de slachtoffers, om maar zo te noemen. Want die zeggen, ja, wat een onzin. En hoezo kan hij dat stukje niet bij mij vinden?
Ja.
Omdat we toch in dat geloof zitten. Binnen die monogame relatie moeten we alles kunnen vinden. 50 jaar lang.
Ja.
Alles.
Ja. En dat is dus niet zo.
Nee,
en
maar dat is dus niet de grote openbaring.
Ja.
Is het dan onmogelijk om te zeggen, het klassieke model van 50, 60 jaar, gelukkig oud worden samen?
En die zijn er wel.
Die zijn er wel, maar het is dus niet zo dat iedereen het kan. Of dat het voor iedereen het recept is.
Nee, en ik vind dat je je daar ook heel erg bewust van moet zijn.
Maar we schamen daar ook vaak voor. Veel
en
mensen.
En we schamen ons
ook voor scheiden, ook voor uit elkaar gaan.
Ja.
Want ik heb jou zo mooi horen zeggen, van de week toen we het hier over hadden. Het is belangrijk dat mensen beseffen dat in het geval dat je voelt samen, dit is zo, dat je de vorm van je relatie verandert. Want zeker als je kinderen hebt, blijf je altijd ouders. Je blijft altijd een zeker voor die kinderen. Maar je blijft altijd een relatie hebben. Ja. Alleen de vorm wordt anders. Dat geeft een soort lichtheid in de hel van de scheiding, die we zo zien als falen.
Nou, waar we het over hadden is, je voelt je niet helemaal oké meer in de relatie. Er is iets. Het is nog steeds de partner van je leven. Je geeft heel erg veel om elkaar. Maar je mist iets.
Mm-hmm.
Zoiets, hè?
Ja.
Nou, een stap die je kan doen is scheiden. Een andere stap die je kan maken is in het geheim een andere partner zoeken.
Ja.
Er wordt nu gepropageerd, er is nog wel een andere stap. En waar je eens over na kan denken. Samen blijven, want dit is wel de partner met wie je kinderen hebt. Dit is de partner met wie je ook een geschiedenis hebt, wat heel belangrijk is.
Maar dat je een geschiedenis hebt, betekent niet dat je toch ook per se een toekomst hoeft te hebben samen.
Nee, hoeft ook niet. Maar daarom zeg ik ook.
Oh, je was nog niet klaar.
Ja, ik was nog niet klaar. Het betekent niet dat je dan ook op dezelfde vorm, in dezelfde vorm, op dezelfde manier verder hoeft te gaan.
Ja.
Je kunt wel bij elkaar blijven, maar bij elkaar blijven hoeft niet te betekenen huisje, boompje, beestje, zoals je dat hiervoor deed in hetzelfde huis met de kinderen en dezelfde rollen die je tot nu toe had. Je kunt ook bij elkaar blijven in een andere vorm. En dat vind ik heel mooi.
Maar is dat niet hetzelfde als scheiden?
Nee, dat hoeft niet scheiden.
Want mijn ex en ik zijn uit elkaar, maar hebben nu een betere relatie dan toen we nog een relatie hadden.
Maar jij zou niet meer in hetzelfde huis willen wonen.
Nee, ook niet naast elkaar.
En ook niet naast elkaar?
Nee.
Nou, dat zou een andere vorm kunnen zijn.
Wel,
hè?
Een paar huizen ertussen, dat kan wel, maar niet naast elkaar.
Oké. Of een paar straten ertussen.
Ja, precies.
Maar goed, als je kinderen hebt, zou daar echt wel serieus over nagedacht worden.
Maar in die andere vorm is er dan ruimte voor andere partners aan beide kanten.
Daar moet je het dus over hebben.
Ja, precies.
Waarom wil je een andere vorm? Is dat voor jou een excuus om dan meteen vrijheid, een ander te zoeken?
Ja.
En of betekent dat jij je opgeluchter, vrijer,
gelukkiger.
Gelukkiger voelt. En dat je meer jezelf kan zijn, je eigen gang kan gaan. Maar wel nog die band hebt met die partner.
Ja,
ja, ik vind het een heel mooi
concept. Ja, maar dit is
concept.
Dus vooral een heel wenselijk scenario wanneer er kinderen zijn.
Ja.
Kleine kinderen.
Jonge kinderen. Ja.
Ik wil heel veel teruggaan naar onze bergvragen. We zullen er nooit allemaal naartoe komen. Bijvoorbeeld, zit vreemdgaan in het karakter? Of is er een is er iets misgegaan in de opvoeding, San? Dit jouw specialisme.
Ja. Ja, zit het in het karakter en is er iets, komt het door de opvoeding? Kijk,
is het rebellie?
Je denkt, tegen?
Ik zit in die sleur. Ik begin op mijn moeder te lijken. Ik heb behoefte om met Charatels ergens wild op een nachtkastje te staan. Ik heb geen idee.
Nee, ja, dat nee. Want dan kan je ook andere dingen doen. Dan kan je ook een wereldreis gaan maken, denk ik.
Volgende vraag dan. Hoe maak je gevoelens voor iemand anders bespreekbaar? Dus dat je voordat je daadwerkelijk de hakken in de lucht steekt, zou jij dat ook mensen adviseren? Maak het meteen bespreekbaar.
Is een hele erg moeilijke vraag. Heel erg lastig. Want ik bespreek dat ook met een cliënt. Wat zou er kunnen gebeuren als jij het bespreekbaar maakt?
Ja.
Wat gaat er dan gebeuren? Waar ben je bang voor?
Ja.
Wat kan je daarmee doen?
Stuk maken.
Precies. Ja. Want de angst is bijna altijd dat het dan stuk gaat. En wil je dat? Nee, niet. En soms wordt er ook gezegd, misschien wel. Misschien is dit gewoon een excuus. Komen mensen erachter dat dit een excuus is om uiteindelijk het kunnen uit te kunnen maken of te kunnen scheiden.
En eruit willen. Ja.
Ja. En dan, dan heb ik ook meteen een ander achter de hand. En ik weet nu wat het is. Die eerste stap heb ik gezet. Komt ontzettend veel voor. Maar het kan ook zijn dat iemand het om heel uit. Dat er zijn zoveel verschillende redenen waarom iemand buiten de relatie iets met een ander heeft.
Het is nooit, dat zal ik niet zeggen, maar het kan veel meer zijn dan alleen maar even geil zijn. Even plat gezegd.
Het kan heel veel meer zijn. Heel veel meer zijn.
Zoveel redenen om dit te doen.
Ja, en het kan je overkomen. Het kan je echt overkomen. Mm-hmm. En het is, want dat wordt ook vaak gezegd door het slachtoffer. Je hebt ervoor opengestaan en dat ben je bewust geweest.
Ja, je hebt iedere stap bewust calculerend gedaan. En dat is dus niet
je
zo, zeg je dat?
Bijna op zoek geweest.
Ja. Je hebt gescout. Maanden. Ja.
En dat betekent dus ervoor openstaan.
Ja.
Nou, dat is helemaal niet zo. Niet in alle gevallen, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Is dat zo? Nee, kijk, je hebt ook, dat is misschien ook nog wel in dit kader van, er zijn ook mensen die, want dat is wat jij ook, zit het in het karakter? Nou, dat weet ik helemaal niet of in het karakter zit. Maar je hebt ook mensen die echt notoire, dat noemen ze ook, vreemdgangers.
Ja.
Maar die bijna verslaafd kunnen zijn aan het verliefd zijn.
Ja, en dan heeft het dus niets te maken met, misschien is het belangrijk om dat ook te benadrukken. Ik denk als je je verraden voelt door je partner,
mm-hmm.
dat je je ook, en natuurlijk is dit niet voor iedereen, hè, ik wil dat niet van dit geldt voor alle gevallen, maar dat je je minder waardig voelt. Dat je je vertrapt voelt. Mm-hmm. Dat je je niet mooi meer voelt. Niet sexy, niet begeerlijk, niet noem het allemaal maar op. Dat maakt het natuurlijk ook zo pijnlijk.
Mm-hmm.
Van waarom kun je dat niet met mij? Terwijl, wat jij net zegt, een notoire vreemdganger, dat het misschien met verslaving te maken heeft. We hebben eerder een gast gehad, Ben. Dat was een notoire player. 5 vriendinnen tegelijk. Die kijkt nu op zijn 56ste terug. Die zegt, ik was verslaafd aan de aandacht.
Yeah.
Er was geen vrouw, al had ze een Superman cape om, of kwam die de vagina uit, bij wijze van spreken, die mij vast had kunnen houden. Want ik moest constant als een soort cocaïne die vrouwen maar hebben.
Ja.
Dus het is zoveel complexer dan alleen
het
maar.
Het is,
je haalt het niet bij mij.
Veel complexer dan alleen maar. Wat heb ik fout gedaan?
Ja.
Ook die slachtofferrol, hè, dat gaat er ook heel erg over schuld. Wat heb ik fout gedaan dat mijn partner dat gedaan heeft.
Ja.
En het heeft gezocht bij een ander.
Ja, dit is heel mooi wat je nu aanhaalt. Want ik heb jou wel eens een voorbeeld horen geven uit je praktijk. Dat je zei, die vrouw zat daar heel boos. Mijn man is vreemd gegaan.
Mm-hmm.
Hij is kwalijk. Hij is vreselijk. En dat ze eigenlijk van jou verwachten dat jij zou zeggen, ja, jij bent een lul en zij is fantastisch.
Ja.
En dat jij
waarom heb je dit gedaan?
Precies, ja. Lang in gesprekken ging en dat je daarachter kwam. Nee, maar luister, heel reëel. Jullie hebben allebei een aandeel in deze toestand. Maar dus ook een aandeel in het vreemdgaan.
Ja.
Is dat feitelijk hoe het zit?
Ja. Ja, absoluut. Serieus. Daarom moet in dit soort gevallen moet je ze echt alle twee hebben. Ja. Want het is niet alleen maar de interactie wat heel veel mensen niet zien. Maar ook daarna als de partner besluit, ik wil toch bij die persoon, bij mijn huidige partner blijven.
Ja.
Ik wil niet verder met degene met wie ik ben vreemd gegaan. Dan is er heel veel werk aan de winkel. Heel veel werk aan de winkel.
Ja.
Want ja, je hebt te maken met één partner die ongelooflijk gekwetst is en bijna beschadigd is. Nou, doe daar maar wat aan.
Ja.
En een ander die zich ongelooflijk schuldig voelt, want die is teruggekomen, die heeft gekozen voor de vorige partner, maar zich super schuldig voelt. Ja, en dan heb je een heel erg onevenwichtige relatie. Nou, dan moet je echt van goede huizen komen als therapeut.
Om
dat te repareren.
Ja. En die schending en dat vertrouwen, ga dat maar weer eens goed maken.
Ja. 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 Ja.
We hadden nog een heel interessante, niet zozeer een vraag, maar een stelling. Een vrouw die zei, ik was minnares en had vele minnaars. Ik ben vaak veroordeeld, maar niemand kende mijn verhaal. Was eigenlijk maar heel kort, maar een heel interessante inzending.
Ja, ja. Kijk, zij voelt zich eigenlijk... Zij voelt zich de schuldige als de minnares.
Ja, en is dat dan omdat ik een vrouw ben? Heb ik ze allemaal verleid? Is dat het dan?
Ja, want zo wordt de minnares vaak bekeken.
Ja, die is de schuldige.
Het is haar schuld, zij heeft verleid. Terwijl die ander, en als dat dan een man is, hè, maar dat kan natuurlijk ook een vrouw zijn. Maar als dat een man is geweest, die is er met open ogen ingetuind.
Nee. Hij kan er niks aan doen. Arme man. Ja.
Exact. Ja. Maar die heeft er net zoveel verantwoordelijkheid voor dat dit gebeurd is.
Ja.
Nee, ik vind dit vind ik heel waar om dit te horen. Want dit gebeurt ongelooflijk veel.
Ja.
Dat de minnares wordt beschuldigd. Het is jouw schuld.
Ja. En houden vrouwen het dan ook meer geheim, dit? Dat ze
minnares zijn? Ja. Want het wordt ook als minder gezien, hè, vaak. Ja. Je bent
een bijvrouw.
Precies, je bent een bijvrouw. En de echte vrouw, die heeft kinderen en het huishouden. En die krijgt straks de erfenis. En
die is het belangrijkste.
Ja.
Ja, die heeft kinderen gebaard. Ja. Terwijl er toch in sommige gevallen... ik heb wel gevallen gehoord dat er 10-20 jaar lang een minnares is...
Ja.
Waar een echt liefde is.
Ja. Ja, en toch besluit die persoon dan niet weg te gaan bij de
huidige partner.
Ja, bij de huidige partner. En dat is ook een situatie, daar kom ik ook regelmatig tegen dat gebeurt.
Maar komt het dan uit, bijvoorbeeld? Want meestal komt dat toch niet uit?
Ja, maar ook als het uitkomt, wordt het verzwegen.
Want, tussen de partners ook?
Ja, ja. Ook dat maak ik mee. Ik word een partner die bedrogen wordt.
Ja.
Maar het eigenlijk wel doorheeft. En het eigenlijk ook wel weet.
Is dat in veel gevallen zo? Dat de partner eigenlijk wel weet van er is wat gaande?
Ja.
Meestal zo?
Ja.
Ja.
Want wat gebeurt er als je dat... Als je dat aankaart en zegt van ik heb dat briefje gevonden of ik heb die sms gevonden of weet ik veel.
Ja.
Dan kan het wel eens uitgaan.
Maar
dan
is er niet ook verandering in gedrag? Gaan mensen zich ook niet, wanneer ze in een intense affaire zitten, gaan ze zich ook niet ongetwijfeld anders gedragen thuis?
Jacques, ik heb meegemaakt dat dit soort vrouwen...
Maar dan is het de man die vreemd gaat, hebben we het even over.
Ja, dan hebben we het over de man die vreemd gaat. Dat dit soort vrouwen het heel goed weten wat hun man doet.
Maar ervoor kiezen om niks te zeggen.
Want dit is vele malen met zo'n partner leven. En dan gaat het vaak om dat je nog een prima situatie hebt. Goed huis.
Leefbaar relatie.
En dat is beter dan wanneer ik alleen gelaten word.
Dus ik zeg maar niks.
Ja, dus ik zeg niks. Ik laat het maar zo.
Ja.
En zolang hij goed voor me is, laat ik het.
Maar dat ettert dat niet.
Nee.
Dat kan gewoon.
Dat kan. En daar kunnen mensen ook heel oud mee worden.
Ja, nee, prima. Ik bedoel, ja. Ieder zijn ding. Ja. Ja.
Kijk, en ook dit vind ik niet iets om te veroordelen, want... Ja, er zijn culturen waarbij dit heel normaal is.
Nee, prima. Als iedereen gelukkig is, dan denk ik, doe vooral je ding.
Ja.
Ja.
En praat er, er wordt ook niet over gesproken.
Nee, maar als iedereen daar blij mee is, ja.
Ja.
Nu dan nog interessant, want het is een enorme trend de open relaties.
Ja.
Nu wordt er onterecht gedacht door heel veel mensen, daarmee voorkom je alles. Dan is er helemaal geen probleem van vreemdgaan. Ja. Dan is niemand hysterisch, want we mogen het altijd met iedereen.
Ja, maar ook dat heb ik al eng...
honderden keren gezegd.
Nee, en honderden keren gehoord ook in jouw podcast.
Ja.
Er zitten zoveel haken en ogen aan.
Ja.
En dan kun je zeggen, ja, laten we dat doen. Maar ergens binnenin kan er toch jaloezie opkomen. Omdat je voelt je toch weggezet. Dat kan. Het hoeft niet,
ja.
Maar het kan.
Ja.
En dat weet je niet van tevoren, hoe dat voelt en of dat gaat gebeuren.
Ja, of als een van de twee dan een wild avontuur heeft gehad. En dit heb ik wel eens gehoord van een stel wat ik ken die een open relatie heeft. Zij komt dan thuis van een wild feest en ze is enorm verwend door twee mannen.
Ja.
En ze komt thuis en dagenlang zit ze met een glow te vertellen. Oh, en hij deed dat en dat was technisch heel goed en dit en dat. En dat snijdt dan toch. Ik zeg, maar wat doe je dan? Nou, zegt hij, dan doe ik gewoon alsof ik het allemaal heel cool vind. Want ja, over 3 dagen heb ik een date, dus ik zeg maar niks. Maar dan denk ik, als je dit jaren gaat doen, gaat het op een gegeven moment ook gezeik opleveren.
Ja, ja. En wat voor relatie heb je dan, vraag ik me af. Dat je hier continu doorheen moet, door dat gevoel van...
Ja.
Ik doe het dus niet goed.
En er zijn
die ander doet het beter.
En er zijn toch grenzen? Mensen hebben daar dan toch ook grenzen in? Als jij bewust met elkaar een relatie, al is het een open relatie... je bent die relatie gestart vanuit gevoel, vanuit emotie... vanuit behoefte aan verbinding. Mm-hmm. Dan kan je nog seksueel zo vrij zijn. Maar dan wil je toch met elkaar...
Ja.
Snap je waar ik heen wil?
Dat... Ja. En toch is dit iets heel persoonlijks. Dat ik kan zo denken, jij kan zo denken, maar... En er zijn tig mensen die daar heel gelukkig mee zijn.
Ja.
Die dat
het is werkbaar voor ze.
Ja. En die dat wel prettig vinden om dit met elkaar te delen. Het hier met elkaar over te hebben.
Ja.
Wat ik me niet kan voorstellen, maar ja. En jij misschien ook niet. Maar het is wel goed om te bedenken. Het kan en het gebeurt. En we moeten ons niet vasthouden aan dat monogame denkbeeld... wat ons eeuwenlang is ingepompt als het enige normatieve goede beeld wat we...
Klopt, maar de andere kant is dus ook waar. Dat we ons niet blind moeten staren op dat een open relatie... dan per se wel het alles goed maakt.
Nee. En als je daarover denkt om dat te doen met z'n tweeën... dan zul je het daar echt... Dat is niet over één nacht ijs gaan. Dat is echt bij jezelf te raden gaan.
Ja.
Met elkaar dat bespreken. Wat als?
Ja.
Die situaties, wat als? Allemaal bespreken met elkaar. Maar ook bij jezelf te raden gaan. Wat als? Wat ga je dan voelen? Kan je daar tegen? Kan je dat aan? En niets doen omdat die ander dat zo graag wil.
En is het dan ook nog belangrijk, San, als je aan het begin staat van je levenslange relatie... dat je beseft, dat je daar in ieder geval bewust van bent... los van of je het met anderen mag doen of niet... dat je behoeftes ook in de loop van de jaren veranderen.
Ja.
Want dat is wat mensen ook vergeten.
Ja.
Ik ken natuurlijk ook, mijn dochter is 12... maar ik ken die periode van tussen 0 en 6... dat je gewoon... Nou ja, ik werkte ook, ik schreef boeken, ik was druk. Het is een wonder dat je kon douchen en kon eten en kon slapen. Want het was alleen maar doorbeulen.
Ja.
Ja, al die gekkigheid van daarvoor. Die
ben je helemaal niet meer bezig.
En iedereen daarvoor zegt... nee, maar wanneer ik kinderen krijg... blijven we het leuk houden. En dan gaan we date night. En weet ik denk, je hebt geen idee... wat voor tsunami aan toestanden er op je afkomt.
Precies, precies. Nee, maar het is helemaal waar wat je zegt... dat je ideeën die je hebt... het is net als met je principes over opvoeden... die je hebt aan het begin. Ideeën die je hebt over een relatie... aan het begin kunnen echt veranderen... tijdens de relatie. Dat is ook waar ik vaak in mijn sessies mee geconfronteerd word. Begin allemaal hartstikke leuk en we gaan nooit uit elkaar en we blijven bij elkaar en we zijn gek op elkaar en ook eigenlijk zijn er nauwelijks gesprekken over wat gaan we doen als er vreemd wordt te gaan of je hebt daar hele duidelijke ideeën dat kan niet en dan zie je toch dat in de loop der jaren gaan er dingen veranderen. wordt er anders over gedacht. En dat kan bij beide partners dezelfde richting op gaan, maar het kan ook een tegenovergestelde richting op gaan.
En is het vaak tegenovergesteld?
Nee, dat
hoeft niet per se.
Hoeft niet. En als het tegenovergesteld is, dan wordt er dus heel druk gepraat over, ja, maar dit is wel wat ik wil om onze relatie te bereiken, te redden. Hmm. En je moet het gewoon dus proberen. En nou, deze kant van, ja, maar ik voel er eigenlijk niet zoveel voor. En ook allerlei redenen waarom er niet zoveel voor wordt gevoeld. Nou, oké, ik ga het toch nog proberen. En dan, ja, nou, en dan komen we dus bij die situatie waar ik het in het begin over had. Toch maar meegaan. Ja, en dan, ja, het blijkt toch wel zo nu en dan leuk te zijn. Maar eigenlijk is er iets binnenin wat mij heel erg tegenhoudt. En nou, dat kan zich dan uiten. Kan zich ook lichamelijk dus uiten. En ook in, ik heb gewoon niet zoveel zin meer in seks. Hoe komt dat nou? Ik weet het niet.
Ja. Ja, en we hebben eerder met Rick van Lunsen, met jou, met meerdere mensen, is ons op het hart gedrukt. Seksualiteit is onderdeel van jezelf vanaf voor de geboorte tot je tussen zes planken ligt, zoals Rick altijd zo zegt. Dus het is niet zo, maar die heersende gedachte is er nog steeds, van vrouwen boven de 40 hebben geen zin meer. Ja. Nou, ik weet uit eigen ervaring, lieve mensen, dat dat niet waar is.
Ja, ja. Nee,
nou is dat ook is weer ook persoonlijk, ja. Dat begrijp ik.
Ja.
Maar wanneer je seksualiteit met jezelf vooral, kan ik iedereen aanmoedigen, weer kan aanslingeren, dan is dat heel fijn om dat weer goed te voelen.
Nou, en waar het ook over gaat, daar had ik het toevallig vandaag over met een cliënt. De scheiding tussen wat je denkt en wat je voelt, daar kan echt een groot gat tussen zitten.
En dan hebben we het puur over seksualiteit.
Als we het over seksualiteit hebben. Vrouwen die heel... En dan hebben we het over die periode waar jij het net over had. Druk. Echt, je weet van voor niet waar je van achter bent, enzovoort. Ja. En heel erg in hun hoofd zitten ook.
Ja.
En wat gebeurt er dan? Die komen met de klacht, ik heb geen zin meer. Ik heb steeds minder zin in seks. En dan blijkt dat door dat drukke, gigantische drukke leven, dat ze eigenlijk alleen maar nog in hun hoofd zitten. Dat
ze helemaal geen contact meer hebben met hun lijf.
Ja. Dat ze, en met hun gevoel.
Ja.
Wat ze eigenlijk voelen. Want dat heeft Rick in de tijd ook uitgelegd in een van jouw podcasts. De hele dag door krijg je seksuele prikkels.
Ja.
De hele dag door.
Ja. Ja, maar daar ben je dus totaal niet bewust van.
En daar ben je
van.
Je niet van bewust. Nee. Ook nog op hoge leeftijd krijg je dat.
Ik zag die brandweermannen niet toen ik...
Maar nu wel?
Nu zie ik ze constant. En ook heel veel knappe kerels zie ik constant. Ja. Ja. En dat is dus niet dat ze er niet waren.
En als je het heel druk hebt, dan sta je dat niet toe.
Ja.
En dan blokkeer je dat.
Ja.
Dus het is goed om dan de rust te nemen om... Het, ook fysiek, maar ook mentaal tot rust te komen. En dat betekent helemaal niet dat je dan een week lang in een spa moet gaan zitten.
Masturberen.
Daar word je ook heel rustig van.
Zeker.
Nee, wat ik vanochtend in tijdens een sessie heb aangehaald, begin nou eens even met gewoon 10 minuten mindfulness als dat je aanspreekt. Want bij mindfulness word je gedwongen heel erg naar binnen te gaan. Hè? Wat voel je? En wat is dat dan voor gevoel?
Ja.
En
uit je hoofd.
Uit je hoofd.
Ja, naar je lijf.
Naar je lijf, naar binnen.
Ja.
Ja, en dat is niet echt naar je lijf, maar echt naar binnen.
Maar nu wil
voelt.
Ik iets aanhalen.
Ja.
Ik zie even die vrouw voor me op dat schoolplein in joggingpak met vet haar. Die denkt, ik zie het allemaal niet meer zitten, dit en dat.
Ja.
Die krijgt ineens aandacht van een leraar van die basisschool.
In dat joggingpak.
Ja, maar dat maakt even verder niet uit. Maar er gebeurt iets met haar, want ze maakt op dat moment de stap van haar hoofd naar haar lijf. En er gaan weer lampjes aan, waarvan ze dacht dat ze weg waren.
Ja. Ja.
En dan gaat er natuurlijk een trein rijden, waardoor er gevoel komt en verbinding. En ze krijgt een goed gesprek met hem.
Ja.
En ze zegt, dit mag niet, want ik heb thuis Remco zitten. En Remco valt in slaap met een biertje voor Netflix. Maar Remco is mijn man, dus ik mag dit niet.
Mm-hmm.
Maar het wordt toch met Bert van school, ik zie dit helemaal voor me. Bert, wat een naam. Maar dat maakt niet uit. Wordt het toch een affaire?
Ja.
Daar is dan voor haar op dat moment, omdat ze gezien wordt, is daar geen weerstand aan te bieden.
Ja. Ja, maar dat klinkt toch allemaal heel logisch?
Dat klinkt dus heel logisch, maar we leven in een maatschappij
waarin vreemdgaan
altijd wordt afgekeurd.
Ja. Nou is het
En dit heeft dus, en dit is dus een illustratie van wat jij eerder zei. Dit heeft met delen in haarzelf te maken.
Ja.
En niet met Remco thuis op de bank.
Ook.
Ook omdat Remco haar niet ziet.
Ja.
Dat klopt. En zij Remco waarschijnlijk ook niet ziet thuis.
Exact.
Ja. Ja. Dus daar gaat tussen die twee al heel lang.
En daar hebben ze het niet over.
Nee. Maar dan op zo'n moment maakt zij weer connectie. Niet alleen met Bert op het schoolplein. Maar ook met die vergeten delen
gebeurt.
Van haarzelf.
Ja. Ja.
Ja.
En daarom vindt ze die Bert zo leuk.
Ja.
Want ja, daar gebeurt dan op zo'n moment bij die Bert gebeurt er van alles in haar lijf. Wat geweldig is, wat superleuk is.
Maar kan er dan iets heel pijnlijks gebeuren dat zij op dat moment beseft, wat ik na bijvoorbeeld maanden met Bert, dat zij beseft, dit is eigenlijk wat ik altijd wilde en wat ik vanaf het begin af aan nooit met Remco heb gehad.
Mm-hmm. Ja, ja.
Want dat is een hele pijnlijke, moeilijke realisatie. Want de hele maatschappij verwacht dat zij bij Remco blijft. Want dat hoort zo.
Ja.
Want ze hebben kleine Sofie en Roderick.
Mm-hmm.
En die kun je niet in de steek laten. Dus dat is een afgrijzelijk conflict.
Ja.
Dit wordt een soapserie. Ik hoor het.
Ja. Ja.
Maar dat is dus even om te illustreren hoe complex dat hele vreemdgaan is.
Ja, dat is het ook. En dat heeft niks met veroordelen te maken. Niks. Je mag jezelf daar niet over veroordelen. Je mag een ander daar niet over veroordelen. Maar wat je moet doen. Hoe heette zij? Sofie?
Ik weet niet of zij een naam had. De man op het schoolplein heette Bert.
Bert
en de man thuis heette Remco.
Ja, die ken ik nog.
We noemen haar Monique. Monique staat op het schoolplein. Monique heeft een affaire met Bert en Remco zit thuis.
Oké, okay. Nee, situatie
even wat ouderwetse namen, lieve dames en heren.
Maar wat er zou moeten gebeuren is dat Monique. En want Monique is geneigd om, dit is wat ik wil.
Ja.
Ik ga naar Bert toe.
Ja.
En ja, hoe erg dit ook allemaal is, ik laat dit achter me. En ik kies ervoor, voor Bert. Want die brengt, maakt iets los in me, wat ik, enzovoort. Ja. Wat Monique moet doen is even heel erg goed bij zichzelf te raden gaan. Eerst eens even uit die emotie.
Ja.
Want ja, die verliefdheid, die verbloemt alles.
Ja.
Dus even heel goed nadenken. Wat zou jij nou willen? Wat zou je echt willen? Kijk, de Remco-situatie is heel veilig.
Ja.
En is heel
moeilijk
gewoon
om afstand van te nemen. Dus.
Is heel moeilijk, want dat is heel. Het suddert.
Ja.
Maar dat is prettig.
Ja.
In sommige gevallen is het heel, en heel prettig en heel veilig. En saaiheid kan heel erg prettig zijn.
Ja.
Bert is avontuur. Mm-hmm. Is opwinding en is extase.
Mm-hmm.
Ja, dat is heel erg leuk.
Ja, maar het kan dus. Maar het kan ook zo zijn dat dat haar een spiegel geeft. Dit is eigenlijk waar ik echt mijn hele leven naar gezocht heb.
En het kan ook zo zijn dat zij dan op een gegeven moment denkt van, blijft dit wel altijd zo?
Maar dat
bij
is,
deze Bert.
Ja.
Ik kan wel kiezen voor hem.
Ja, of ik heb voor eeuwig Remco op de bank.
Maar Bert wordt misschien over een paar jaar ook een soort Remco.
Ja, maar dat weet je natuurlijk.
En wat heb ik dan allemaal achtergelaten?
Ja, maar Remco wordt nooit Bert. Dit wordt heel complex dan. Oh.
Ja.
Ik heb nog een mooie stelling van iemand. Verliefd worden op iemand anders is heel normaal. Het is hetgeen wat je ermee doet, dat telt.
Ja.
Vind jij ook verliefd worden op een ander is normaal? In een lange relatie? Ja.
Ja, dat gebeurt echt overal. En bij iedereen. En dat is ook soms niet tegen te houden. Dat is ook wat je absoluut niet moet veroordelen. Niet bij jezelf, maar ook niet. Dat mag ook niet door de partner gebeuren. Het gaat erom, wat doe je ermee?
Ja.
Wat ga je ermee doen? Nou ja, dat kan ik niet zeggen.
Nee, maar
echt
de meeste
niet.
Mensen zullen ervoor kiezen om het geheim te houden. Ook als ze een affaire hebben. Ik ga het niet thuis vertellen, want dan maak ik alles stuk.
En dat is maar wat je wil met die affaire. Als jij denkt, ik ga even heel erg genieten van deze kortstondige extase, want dit doet me zo goed. En misschien doet dit mijn relatie ook wel heel erg goed. Maar mij als mens in ieder geval, ja, dan hou ik het voor me. Dat kan er dan gedacht worden. Maar als je denkt van, nou, dit is eigenlijk heb ik nu ontdekt wat ik wil. En heb ik ontdekt dat dit ik al die tijd gemist heb.
Ja. Ja. Als ik diegene 26 jaar geleden had ontmoet, had ik daarvoor gekozen. Ja, wat zegt dat je dan als je zoiets zegt voor jezelf?
Ja, maar dat is waar je dus over na moet gaan denken.
Ja.
En dan is het ook beter om het open te gooien. Want dan moet er dus echt iets heel erg gaan veranderen.
Dan is het dus beter om het open te gooien. Maar als jij vertelt, luister, ik heb al 3 maanden een affaire met Bert, lieve Remco. En als ik Bert 26 jaar geleden had ontmoet, had ik met hem een heel leven gehad. Ja, dan als ik Remco zou zijn, dan zou ik zeggen, lieverd, veel succes met Bert.
Ja, ik denk niet dat Remco dat gaat zeggen.
Nee?
Remco schrikt zich aan hoedje.
Ja, natuurlijk.
En die gaat er alles aan doen. Dat scenario is er ook nog, hè? Die gaat er alles aan doen om Monique weer bij zich te houden.
Ik denk dat wij een dramaserie gaan maken. kun je er samen uitkomen? Ja, je zei natuurlijk al eerder, het is een enorme klus.
Ja.
Dat is het eigenlijk.
Ja.
Is therapie altijd verstandig?
Nou,
in zo'n geval?
Als je besluit om samen verder te gaan,
ja,
dan moet je echt hulp zoeken.
Ja, want ga nog maar met ze. Je hebt een derde erbij nodig. Ja.
Je hebt daar een zeer deskundige derde bij nodig.
Ja. Ja.
Want er gaan echt hele complexe gevoelens gaan een rol spelen.
Schaamte, schuldgevoel.
Schuldgevoel in de relatie is verschrikkelijk.
Ja.
En dat is trouwens ook zoiets, hè, van als je besluit om het niet te vertellen, blijf je in een relatie met een geheim. Dat is ook wat, hoor.
Ja, ik weet, wij hebben systeemtherapeut Gerard Dorrepaal, die heb jij vast wel eens gehoord. Die is in meerdere afleveringen geweest. Die zei, eigenlijk het ergste wat je je kinderen aan kan doen, is zo'n geheim. En mensen denken dan, ik hou het maar geheim, want dat is beter voor iedereen. Maar dat geheim staat als een olifant in de kamer. Ja. Zie jij dat ook zo?
Ja.
Ja, maar dus de pleger ziet dat vaak als een goeddoening van ik zeg maar niks.
Ja, ja. Nee, dat in heel veel gevallen, ik wil niet zeggen alle gevallen, maar in heel veel gevallen gaat dit heel erg spelen,
ja.
Dat geheim. En het kan je misschien, hè, als pleger, ook al zo'n rot woord, maar...
Ja,
kan
want
het
dan
je...
is het weer misdaad.
Ja,
ja nee. Ja. Als degene die seks buiten de relatie heeft, laten we het zo noemen. Ja.
Kunnen we daar geen afkorting van maken? Ja.
Zoals piffen.
Nou, ik ben er meteen maar van me af.
Nee, het ging over dat het geheim in het gezin als een olifant in de kamer staat.
Nee, die...
Dat het impact heeft op ieder gezinslid.
Precies. En die persoon die kan wel denken van... ik voel me gewoon een hele andere persoon. Zoveel beter enzovoort. Dankzij die affaire.
Ja.
Maar er gebeurt ook iets met de dynamiek in
het gezin. Altijd. Ja.
En soms gaat dat ten goede. Hè, want je bent blijer, je bent vrolijker, je bent
aardiger. Maar je kan ook narriger worden.
En je kan... ook betere seks krijgen, trouwens. Omdat je nog heel erg hoog in je opwinding zit.
Tuurlijk, ja.
Maar er blijft ook iets hangen in die dynamiek. En ja, nou, ik wil niet zeggen vroeg of laat komt het uit. Maar
in veel gevallen wel.
In
bijna alle. Ja.
Nee, niet in bijna alle. Nee,
maar hoor,
ik ken echt mensen die... dit heel erg lang kunnen doen.
Ja. Ja.
Maar goed, dan kun je ook afvragen... wat is dat dan voor een relatie dat zoiets zo lang kan bestaan?
Waar we het over eens kunnen zijn... maar wij zijn het over het meest wel eens... maar dat het een onvoorstelbaar complex...
het is
veel groter ding is...
Ja.
Dan alleen maar...
Ja.
Monique was geil en deed het met Bert.
Ja, en dat het ook echt... Het heeft ook veel te maken met hoe iemand vroeger met zijn jeugd, met hoe die opgevoed is, met de hechting. Nou, ik begrijp dat je daar...
Nee, het is heel goed dat je dit even noemt. Want ook wat ik aan het begin zei, ik ga er meerdere uitzendingen over maken. Er zit zoveel meer wat ook relatieproblemen oplevert door hechtingsproblematiek.
Exact.
Dus ik ga binnenkort dit thema vreemd gaan nog een keer behandelen met iemand die daar meer van weet.
En
dus,
zou zo goed zijn, want er zit veel hechtingsproblematiek.
En dan gaan we ondertussen denken aan een betere term hiervoor.
He? Fijn.
Hartstikke fijn. Dankjewel, Sandrijn.
Nou, graag gedaan.
En lief allemaal, maak er een prachtige week van. Lief Monique, doe het rustig aan. Maak er wat moois van. Het leven is te kort om het niet te doen.